Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Als het de Heere belieft, dan is de tekst voor vanmiddag, Psalm 31, vers 20, hoe groot is uw goed? En daarom zingen we Psalm 25, het eerste vers. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op, 25:1, maar ook 6, wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelfs een leidsman wezen leren hoe hij wandelen moet. En dan komt het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. 1 en 6 van Psalm 25. Laten wij met mond en hart belijdenis doen van het rechtvaardigend geloof met artikel 37 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat gaat over dit goed. En daarna zingen we psalm 119, vers 29, 119, vers 29, de Heere is mijn genoegzaam deel, mijn goed. 119, vers 29. En een ieder van u en van jullie die spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ten laatste geloven wij volgens het woord van God, dat als de tijd door de Heere bepaald, die alle schepselen onbekend is, als die tijd gekomen en het getal van de uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zichtbaar, gelijk hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden. Deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van de aanbeginnen der wereld af tot het einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem van de aartsengel en door het geklank van de bazuin Gods. Want al degenen die gestorven zullen zijn, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen samengevoegd en verenigd zijnde met hun eigen lichaam, in het welk zij zullen geleefd hebben. En wat betreft degenen die dan nog zullen leven, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk, vergankelijk, onverderfelijk, dat is onvergankelijk worden. Dan zullen de boeken, dat zijn de gewetens, de conscienties, geopend en de doden geoordeeld worden naar hetgeen ze in deze wereld gedaan zullen hebben, het zij goed of kwaad. Slecht. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld, niet dan voor kinderspellen, voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en de geveinsdheden, de huichelarijen van de mensen openbaar voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis, het denken aan dit oordeel, met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen. En zeer wenselijk en troostelijk voor de vrome en uitverkorenen. Omdat dan hun volle verlossing volbracht zal worden. En ze daar zullen ontvangen de vruchten van de arbeid en van de moeite die ze zullen gedragen hebben. Hun onnozelheid, hun onschuld zal door allen bekend worden. En zij zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiranniseerd, bedrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld. De welke, dat zijn die goddelozen, overwonnen zullen worden door het getuigenis van hun eigen gewetens. En zullen onsterfelijk worden, die goddelozen. Maar op zulke wijze dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zoon van God zal hun naam belijden voor God zijn Vader en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak, die nu, tegenwoordig, Guido de Bres schreef ten tijde van de vervolging, die nu tegenwoordig door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, veroordeeld wordt, hun zaak zal bekend worden, de zaak van de Zoon van God te zijn. En tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten, als het hart van een mens nooit zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die dag met groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods, de vervulling ervan in Jezus Christus, onze Heere. Amen. Lezen met elkaar Psalm 31. En dan zou ik u willen vragen om goed mee te lezen, op te letten. Misschien dat ik nog een paar opmerkingen tussendoor maak. Want die psalm lijkt wel een zee met golven. Hoogten, diepten, hoogten, diepten. In de Septuaginta-vertaling staat er boven in hevige schrik. En wanneer David hem gedicht heeft, wij weten het niet, is ook niet belangrijk. Ik hoop dat u uzelf erin herkent. Vers 2 tot en met 6a. Een gebed, een gelovig gebed van iemand die bij de Heere schuilt. Dan komen er allemaal losse stukken. Dat licht ik wel even toe, want dat hebt u nodig. Anders dan begrijpen we er denk ik niet veel van. Een psalm van David voor de opperzangmeester. En dan begint dat gebed. Op u, Heere, betrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Help mij uit door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij. Red mij haastelijk. Wees mij tot een sterke rotssteen, tot een zeer vast huis om mij te behouden. Want gij zijt mijn steenrots en mijn burcht. Leid mij dan en voer mij om uw naams wil. Doe mij uitgaan uit het net dat zij voor mij verborgen hebben, want gij zijt mijn sterkte. In uw hand beveel ik mijn geest. Dan komen de versen 6b tot en met 9. En dan gaat hij spreken over toekomstige redding, alsof die al plaatsgevonden heeft. Gij hebt mij verlost, Heere, gij God der waarheid. Ik haat degene die op valse ijdelheden acht nemen, en ik betrouw op de Heere. Ik zal mij verheugen en verblijden in uw goedertierenheid, omdat gij mijn ellende hebt aangezien en mijn ziel in benauwdheden gekend. En hebt mij niet overgeleverd in de hand van de vijand. Gij hebt mijn voeten doen staan in de ruimte. En dan wisselt de stemming weer een keer. Van de hoop die hij net uitspreekt, in de wanhoop. Ik zal het u straks uitleggen. Zijt mij genadig, Heere, want mij is bange. Van verdriet is doorknaagd mijn oog, mijn ziel en mijn buik. Want mijn leven is verteerd van droefenis. Mijn jaren van zuchten, mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid. De straf erop, hè? En mijn beenderen zijn doorknaagd. Vanwege al mijn wederpartijders ben ik ook mijn naburen grotelijks tot een smaad geworden. En mijn bekenden tot een schrik. Die mij op de straat zien, vlieden, vluchten van mij weg. Ik ben uit het hart vergeten als een dode. Ik ben geworden als een bedorven vat. Want ik hoorde de naspraak van velen, de lastering. Vrees is van rondom. Omdat ze tezamen tegen mij raadslaan, ze denken mijn ziel te nemen. En dan komt er weer zo'n wending. Door tegendeel en wanhoop heen, houdt hij zich vast aan God en noemt hem mijn God. Hè? Hij mijnt God. De hoogtepunt van het geloof. De versen 15 tot en met 16a. Maar ik vertrouw op u. O Heere, ik zeg, gij zijt mijn God, mijn tijden zijn in uw hand. En dan krijg je 16b tot en met 19. Dan beroept hij zich op Gods verbondstrouw en dan spreekt hij uit dat God het voor hem op zal nemen. En van 20 tot het eind een danklied. Laat uw aangezicht over uw knecht lichten. Verlos me door uw goedertierenheid. Heere, laat mij niet beschaamd worden, want ik roep u aan. Laat de goddelozen beschaamd worden. Laat hen zwijgen in het graf. Laat de valse lippen stom worden, die hard spreken tegen de rechtvaardigen in hoogmoed en verachting. Dan komt de tekst en het slot waarin die de Heere prijst. O, hoe groot is uw goed, dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Dat gij gewrocht hebt, gewerkt hebt voor degenen die op u betrouwen in de tegenwoordigheid van de mensenkinderen. Hij verbergt hen in het verborgene van uw aangezicht. Voor de hoogmoedigheden van de man. Gij versteekt, gij verstopt hen in een hut voor de twist van de tongen. Geloofd, zij de Heere, want hij heeft zijn goedertierenheid aan mij wonderlijk gemaakt, mij voerende in een vaste stand. Ik zeide wel in mijn haasten, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Dan nog hoorde gij de stem van mijn smekingen, als ik tot u riep. Heb de Heere lief, gij als een gunst genoten, want de Heere behoedt de gelovigen en vergeldt overvloedig degene die hoogmoed bedrijft. Zijt sterk en hij zal uw hart versterken, allen gij die op den Heere hoopt. Tot zover de schriftlezing. Laten we de Heere smeken om zijn hulp in luisteren en in spreken. Alstublieft, Heere, vergun vanmiddag ons de Heilige Geest, om ook dit schriftgedeelte met elkaar te overdenken. En dan ontbreekt het weer aan het verstand en de woorden om dat goed te peilen en te preken en te verstaan. En daarom bidden wij u om het levend geloof in onze harten, opdat we het doorleven zullen. Iets ervan. Want hier op aarde kan nog niet de helft ervan worden aangezegd of van doorleefd. En daarom, Heere, geef toch de woorden in de mond om er voor zover het mogelijk is iets uit en van en over te zeggen, tot bemoediging van dat volk op aarde die psalmen met hun hele hart hebben meegelezen en er amen op gezegd hebben, omdat ze bij ondervinding dit weten, een prooi te zijn bij tijden van menselijk venijn en tegenstand en laster, als een uiting en een aanval uit de hel en soms door de duivel persoonlijk en rechtstreeks. Maar geef dat er van dat goed ook zoveel gezegd mag worden voor hen die dat goed niet kennen, dat ze er door uw geest jaloers op worden gemaakt en dat ze naar huis gaan en zeggen: dat vervolgde, verdrukte, benauwde volk van u is onuitsprekelijk gelukkig, nu en straks helemaal. Heere, mag ik ook zo gelukkig worden? Mag ik dat goed ook leren kennen? Heren, Heren, doe dat alstublieft. Help dan opnieuw mij om dat uit te leggen, toe te passen. En de gemeente om het in te drinken als uw eeuwig heil. U roept ons ook altijd op de zondag om voorbeden te doen voor alle die in hoogheid zijn gezeten. Heren en nog anderen. En dan smeken wij u in de eerste plaats om de betoning van uw barmhartigheid met al die mensen in Turkije en Syrië. Die getroffen zijn door u. Want u doet al die dingen. En wij moeten dan, laat ons dan maar leerjongeren zijn en toezien, want begrijpen doen wij het niet. Maar we bidden dat u die ontzaglijke slagen daar gebruikt om hen die overleven mogen te doen vragen naar u, de levende God. Alsjeblieft. En we bidden, Heren, er is hier maar één middel tegen. En dat bent u zelf. Dat bent u zelf. O, dat u toch die harten van al die mensen waarvan het overgrote deel een valse godsdienst aanhangt en ermee bedrogen wordt. Dat u ze bracht tot de kennis van u, Heren. Maar geef dat ook wij die roepstem ter harte zullen nemen, want u spreekt. Indien gij u niet bekeert, zult gij op dezelfde manier vergaan. Heren, wij bidden u voor onze overheid om wijsheid om ons volk in deze tijd van ontzaglijke crisis te leiden. En geef dat ons volk bukt en buigt. Heren, er is zoveel verzet en opstand en niet buigen en accepteren, zelfs niet naar elkaar luisteren. O God, bewaar voor de anarchie. Dat ons land niet meer geregeerd kan worden. Erbarm toch, erbarm toch. Laat ons toch beseffen dat we leven op de rand van de vulkaan, van de afgrond, Heren. In zo'n land. Wat niet anders doet dan u tot het uiterste tergen, tarten. Het is toch een wonder, Heren, dat wij niet onder het puin van onze huizen zijn omgekomen. We smeken om nog op te staan, Heren, maar we zien het tegendeel en we zijn bang dat u het niet meer doet. Nog op te staan over de kerk in Nederland. Hoe die heet, doet er niet toe. Want allen zijn afgeweken. Allen. Kerkbreed. Overal. Erbarm, erbarm nog over synode, moderamen. Heren, gedenk ook deze gemeente nog. Waak erover. U geeft nog een getrouwe bediening. Die in onze kerk schaars aan het worden is. Door de kerkenraad met uw dienaar Urk. pal voor sta. Vervul ze allen met uw geest. Wees woensdag in het midden. Morgens en 's avonds. Opdat het een echte ware biddag worden mag. Zegen onze broeder hier en gedenken met zijn gezin en alle zorgen. Zegen het onderwijs wat nog gegeven wordt bij een open Bijbel, zo lang als dat nog mag. En geef dat we dat korte poosje tijd, dat we het nog mogen doen, vrees ik, uit zullen kopen. Heren, we bidden u tenslotte om uw buitengewone genade voor alle die omwille van uw naam en zaak worden vervolgd in ons land, maar bijzonder in landen waar islam is en hindoe radicalen de dienst uitmaken. India, Noord-Korea, moslimwereld. Heren, maak ze getrouw, standvastig. Schenk ze zoveel van uw liefde, dat ze volharden mogen tot de tijden. En bereid ons hier in Nederland erop voor. Zegen zending en evangelisatie. Het vertalen van de Bijbel in talen waarin die nog niet vertaald is. Ontferm u over een ieder persoonlijk. De vaders en moeders met de gezinnen, de kinderen. O God, waak er bijzonder over. Maar wees ook met hen die alleen zijn, alleen staan en gaan. De weduwe, de weduwnaar, de zieke. We smeken u om verhoring. Zie ons in Christus aan, lieve Heer Jezus. Neem dit gebed over. Reinig het van alle tekort. En draag het Vader voor. Op grond van uw offer, schenk ons, getrouwe God, verhoring om uw zoons wil. Amen. We gaan uit die 31ste psalm zingen. We zingen uit psalm 31, vers 15. Hoe groot is het goed dat gij zult geven en wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Hoe groot is het heil dat ge in dit leven verboven beden, bidden en wensen reeds wrocht, reeds werkte voor het oog der mensen. 31 vers 15 en vers 16. Gij zult uw volk een schuilplaats wezen. Gij bergt, verbergt hen in het licht van het goddelijke aangezicht waar zij geen leed van trotsen. Dat zijn die mensen die hen tegen zijn. Vrezen, een hut waarin zij het woelen en de twist van de tong niet woelen, niet voelen, niet gewaar worden. 15, 16 van Psalm 31. moderne uitleggers van deze psalm vinden het maar een rare psalm. Ze kunnen er geen touw aan vastknopen. Geen lijn zit erin. Het is echt niet een mooi gedicht of zo. Het loopt allemaal door elkaar. Maar een rare vreemde psalm. Het lijkt wel of overal wat vandaan gehaald is en naar elkaar geplakt. En u hebt het meegelezen. Een en al wisseling. Hoogtepunten. Midden in de nood zingen van de verlossing. En daarna weer in de wanhoop. Gelovig God als mijn God aanroepen. En vervolgens er geen gat in zien. Ja, dat geloof ik. Als dit niet je ondervinding is. Ja, en wat een vreemde psalm hoor. Er zit geen lijn in. Maar ik denk. Het gaat er niet om wat ik denk. Maar toen ik dat zo las en overdacht. Ik denk, maar dit is de afspiegeling van het leven der genade. Toch? Daar kan je ook geen touw aan vastknopen. En als u dat wel kunt, dan weet ik het niet. Als u een 1 plus 1 is 2 geloof hebt, dan denk ik dat u geen geloof hebt. Ik denk dat dit een schets is van de praktijk van een kind Gods. Die aangevochten wordt. Nou, hier zijn het vooral mensen die uit zijn op zijn ondergang. Hij ziet er ook Gods slaande hand in. Hij ziet hoger. Maar hier zijn mensen bezig om de dichter op een of andere manier mentaal kapot te maken. En in die enorme aanvechting leeft hij door het geloof op de beloften Gods. Nou, ik denk dat dat het leven des geloofs is. Meer moet u, kind van God, hier niet verwachten. Want je bent op het domein van de duivel. En het enige houvast zijn de touwen van Gods belofte die als het ware naar beneden hangen. En waar je met de handen van het geloof je aan vastklemt. En je kan niet verder kijken dan hier en nu. Want zo gaat God zijn weg met zijn kinderen. Hij slaat onverwacht compleet nieuwe wegen in. Ik bedoel het heel eerbiedig, maar je krijgt God nooit in je vingers. Kinderen van God denken wel eens, nou, op grond van eerdere ervaringen, dat zal nu wel zo gaan. Nou, echt niet. God rolt bij tijden al mijn vorige ondervindingen op en ik kan er niks meer mee beginnen. Want hij brengt en hij gaat met mij in een weg waarin ik nog nooit eerder ben geweest. En dat doet hij niet voor niets. Dat doet hij niet voor niets. Want de Heere wil voorkomen dat ik ga wennen aan het kruis dat hij mij oplegt. God wil niet dat een kind van God wendt aan zijn kruis. Want dan is het geen kruis meer. En hij wil ook niet
dat ik ben aan het kruis van Christus.
En dat gebeurt als mijn kruis geen kruis meer is.
Nou, meneer Boer zou zeggen, dat doet hij om het geloof fit te houden.
Daarom gaat de Heere al die onbegrepen wegen, want anders dan zakt het geloof in. Boer zou zeggen, dan freewheelen we maar wat. Voor de windzeilen is geen geloven. Maar geloof wordt geloof en geoefend in de stormen. Net als een boom hier op dat vlakke land. Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Door de woestijn van dit leven. En dan gaat hij ervoor zorgen dat ze het hier op aarde nooit naar hun zin krijgen. Want anders, als ze dat wel krijgen, raken ze het eeuwigheidsperspectief kwijt. Hebt u dat, moeder? Hebt u zo'n eeuwigheidsperspectief? Dat u zegt, in alles wat hier op aarde gebeurt, en ook de weg die God met mij gaat, heb ik maar op één ding het oog. En daar heb ik net van harte amen op gezegd aan het slot van artikel 27. Amen. Die dag verwacht ik, lieve Heere Jezus, met groot verlangen. Daarom gaat God die onbegrepen wegen in het leven van u, kind van God, opdat dat heimwee een beetje leeft. Want anders ben je net als een ander mens en dan word je het liefst 100 jaar. Ik denk ook dat deze psalm, want alle psalmen verwijzen naar de Heer Jezus Christus. Ik denk dat deze psalm ook een schets is van het lijden van de Heere Jezus. Nou, daar hebben we vanmorgen wat van gehoord. En de laatste les die ik eruit trek voordat we naar de tekst gaan is deze. Dit moet uw leven zijn. Dit moet uw praktijk zijn. Hier moet u zich, en dan kan de mate van de aanvechting of de tegenstander of iets dergelijks, dat kan verschillen. Maar dit leven moet u niet onbekend zijn. Want als dit u onbekend is, bent u onbekend met het heil. Ben ik bang. Nu zal ik proberen dat vers eerst uit te leggen, wat er zo staat. En dan daarna er een aantal lessen uit trekken. Staat er niet in de Hebreeuwse Bijbel. Hoe groot, letterlijk staat er, hoe veelvuldig. Wat veelvuldig. Rijk, vertalen sommigen. Het is een uitroep die wij ook wel eens hebben. Wat mooi, je staat ergens op een bergtop en je hebt een prachtig vergezicht. Wat mooi. Hoe mooi, ja, dat kan je niet zeggen. Een uitroep. Waarin de Heere, dat hopen we zo meteen te horen, aanbiddend wordt bewonderd. O, hoe groot. Daarmee wil de dichter niet zeggen dat hij gaat zeggen, ik zal u wel eens vertellen hoe groot het is. Maar het is eerder een uitdrukking van verwondering. Wat hou je toch veel van me, kan je tegen je vrouw of tegen je man zeggen. En als ze zo zeggen, nou hoeveel dan, ja dan dat kan je niet, begrijpt u? Uitroep. Hoe groot is uw goed, dat is het goed van de Heere, hier met 5 hoofdletters, de God van het verbond, dat gij weggelegd hebt.
Het woord dat hier gebruikt wordt voor goed is de goedheid en de goedigheid. De andere woorden zijn Gods vriendelijkheid, zijn mildheid, maar vooral die zich naar buiten toe openbaart. Kijk, God is goed. De bron van alle goed, zegt artikel 1. Maar over die goedheid die God in zichzelf is, gaat het hier niet. Het gaat hier om de uitingen ervan. Wat ik ervan ondervind. Daar gaat het hier om. Het goede, en dan staat er een mooi woord, dat u weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Ja, weggelegd is een wat apart woord, maar eigenlijk staat er opgeslagen. Opgeslagen. Straks krijg je het in zijn volle inhoud, maar hier op aarde heb je er het vruchtgebruik van. Het ziet in de eerste plaats vaak op aards en tijdelijk goed dat de Heere aan de zijne geeft. Dan ga ik nog een stapje verder. Het is ten diepste God zelf. Als Mozes op de berg staat en Mozes wil wat van de Heere zien, dan zegt de Heere, dat kan niet. Maar, en dan komt het, hetzelfde woord. Ik zal mijn goedheid voorbij uw aangezicht laten gaan. En dan laat de Heere iets van die goedheid aan Mozes zien, ervaren, ondervinden, proeven. Dus ten diepste is het God zelf als de bron waaruit al mijn heil en welzijn verkregen wordt. O, hoe groot is uw goed dat u hebt weggelegd. Het is een soort schat. Een soort schat die een mens opspaart of opgespaard heeft en dan op een veilige plek weglegt, opbergt, om hem, wanneer de tijd er is, tevoorschijn te halen en weg te geven. Ik zal het u met een eenvoudig voorbeeld duidelijk maken. Als Israël terugkeert uit de ballingschap, ten tijde van Darius, dan staat er dat de schatten van het huis des Heren in Babel weggelegd waren. Wat was er gebeurd? Bij de wegvoering in de ballingschap hebben de Babyloniërs het tempelgoud en zilveren schatten meegenomen, gesloopt, meegevoerd naar Babel en daar opgeslagen. Zoals wij bij een verhuizing tijdelijk onze spullen ergens opslaan als we het nog niet kwijt kunnen in het nieuwe huis. En dan gaan ze weer terug 70 jaar later. Nou, daar heb je nou dat woord. En dan haalt die koning, hij geeft opdracht om die schatten weer, waar ze opgeslagen waren, tevoorschijn te halen en terug te geven. Ik loop wat vooruit op mijn tekst. Maar er staat ergens een tekst in de Bijbel en die luidt als volgt. God zal de mens zijn gerechtigheid wedergeven. Dat wil zeggen, die gerechtigheid die ik had voor die verschrikkelijke schandaal in de Hof van Eden, die ben kwijtgeraakt. En die gerechtigheid, die zal God wedergeven aan wie in de Heere Jezus Christus gelooft. Een schat. Een verborgen schat. In Psalm 17 wordt ervan gesproken. met uw hand enzovoorts, 17 vers 14, gij vervult hun buik met uw verborgen schat. Dat is allerlei overvloed en lekkernij van spijs en drank, die Gods verborgen schat of goed genoemd wordt, omdat zij in Gods lucht en aardrijk als verborgen zijn. Daar heb je een voorbeeld van dat woord. En dan gaan we nog iets verder lezen. We hebben het nu gehad, hè. Het goed, hoe veelvuldig, hoe rijk, weggelegd. Voor wie? Voor degenen die u vrezen. Letterlijk voor uw vrezenden. Want en straks ook staat er voor de op u betrouwenden. Dat zien we helaas niet meer terug in onze Bijbel. Dus dat is iets wat altijd maar doorgaat. Vrezen van de Heere. En wat is dat? Dat wil niet zeggen, kinderen, dat je voor de Heere bang bent. Dat betekent niet vrees voor de Heere hebben. Maar dat betekent uit een kinderlijk geloof een diep en een heilig ontzag voor God hebben. Diep en heilig ontzag vanwege zijn verhevenheid. En ook, en dan kom ik wel bij die vrees terecht, en ook bang zijn om tegen die God te zondigen. Het zijn twee dingen. Ja, er zit aan de ene kant liefde tot God in. Ik heb hem leren kennen en daarom heb ik dat heilige diepe ontzag voor hem. En aan de andere kant, dat hoort er ook bij, dat is, ik ben huiverig. Om niet in zijn wegen te wandelen. Twee dingen. Voor degene die u vrezen. En dan is dat, slaat het weer terug op dat goed. Dat u teweeg gebracht hebt. Tot stand gebracht hebt. Gemaakt hebt. Voor degene die op u vertrouwen. Letterlijk staat er voor de bij u schuilenden. Ja, als ik het nou heel simpel moet zeggen en dat de kinderen het begrijpen, dan zou ik zeggen voor u, want het staat ook u, voor uw asielzoekers. Dat grondwoord staat er. Iemand die, nou daar staat de krant er wekelijks vol van, mensen die uit oorlogsgebieden, nou denk nu maar weer aan die aardbevingsgebieden, mensen die voor een verschrikkelijk onheil op de vlucht zijn gegaan, dreigend gevaar, naar een veilige plaats. Dat kon voor zo'n dichter, was dat wel eens de tempel. Omdat hij daar wist, daar woont God verzoend onder Israël. En dan begaven ze zich, denk ook maar aan Joab, als die hoort dat zijn vonnis geveld is, dan vlucht Joab naar het altaar om daar, ja, de toevlucht te nemen en te schuilen, wat hem overigens niet hielp. Het woord betekent betrouwen, in onze Bijbel is het vertaald voor betrouwen, maar de grondbetekenis is vluchten voor dreigend gevaar naar een veilige plek. Zeg maar, geloven, vluchten voor het heil van je ziel tot de Heere Jezus Christus. En dan de slotregel in de tegenwoordigheid van de mensenkinderen. Ten aanschouwen van iedereen. Dat zal iedereen zien, zegt de dichter. Hoe ik in mijn nood gevlucht ben tot de Heere. En bij hem als een asielzoeker blijvende bescherming, asiel, we hebben het gelezen, we hebben het gezongen, gevonden heb. Het slot van artikel 37. Nou de lessen. Nou de toepassing. Want daar gaat het natuurlijk om vanmiddag. In de eerste plaats, hoe groot is dat goed dat die goedigheid en die vriendelijkheid die u weggelegd hebt voor uw vrezenden en de voor u en voor hen die tot u de toevlucht nemen. Dat heeft eerst een letterlijke betekenis. Deze man werd dichter, David werd door vijanden achtervolgd. En die waren uit op zijn ondergang. En voor die is het ter bemoediging. Die in die aanvechting zitten. En die benauwd worden. Met name door mensen die het op hun ondergang gemunt zijn. Dan leert deze psalm mij vandaag. Er komt een dag, dan neemt God het voor zijn kinderen op. Dat blijkt, hè. Deze dichter heeft in zijn nood uitredding gevonden, doordat God het voor hem opnam. God neemt het voor de zijnen op, vroeg of laat. Soms pas bij hun dood, maar er komt een dag, we hebben dat beleden, dan zal het blijken dat hun zaak, waarom ze nu voor ketters en weet ik het wat uitgemaakt worden, zal blijken te zijn de zaak van de Zoon van God. En dat zal voor het oog van heel de wereld plaatsvinden. Maar hij doet het soms ook in de tijd, dan neemt hij het kruis soms weg. Of hij neemt de vijanden weg. Of hij ondersteunt in het lijden met zijn bijzondere gunst. Of soms neemt hij ook zijn kinderen zelf weg. Dus het gaat in de eerste plaats om tijdelijke redding uit tijdelijke nood. En als die dichter daar al zo van zingt, hè, hoe groot is het goed? Hij heeft het ondervonden. David heeft het ondervonden. Hoe God hem gered heeft uit de klauwen van Saul en van Achitofel en van Absalom en van anderen die het op zijn dood hadden gemunt. Als nu al redding door de Heer, hè, kennelijk, als de Heer nou kennelijk ingrijpt in je leven. En je werkelijk uitredt. Als dat dan al tot zo'n uiting van lof leidt. Hoe groot is toch uw goedigheid, uw vriendelijkheid, uw barmhartigheid, uw trouw in het uitredden van mij. Hoeveel te meer van het goed, ik kom daar zo op, waarvan dit een afspiegeling is. Het goed dat nimmer meer vergaat. En dat weggelegd is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, de eeuwige en geestelijke verlossing. Als de Heer Jezus het gaat opnemen voor de zijnen ten overstaan van heel de wereld, zoals we dat net beleden hebben. Het goed dat geen oog gezien heeft, dit goed is nog te zien. Paulus noemt het. Paulus heeft vandaag goed wat gezien, opgetrokken in de derde hemel. En dan zegt Paulus, dat zijn onuitsprekelijke dingen. Vanmorgen hebben we het gehoord ook over die sprakeloosheid. Paulus was sprakeloos. En het zijn dingen, zegt hij, die het niet betaamt om uit te spreken. Ik zei het net al, in een huwelijk waar een man en een vrouw zielsveel van elkaar houden. Dat is niet onder woorden te brengen, maar zeker niet dit goed. Dat moet doorleefd worden en beleefd worden en ondervonden worden. In dit leven is mijn mond te kort, te klein. In dit leven kom ik niet verder dan. Toch, kindersheren, in dit leven kom ik niet verder dan geloofd, zei de Heer. Want hij heeft zijn goede tierenheid aan mij wonderlijk gemaakt. Ik kom hier niet verder dan halleluja. Dat is Hebreeuws. Looft, meervoud, de Heer. Loof den Heere mijn ziel. O, hoe groot, wat groot, hoe rijk, talrijk zijn uw goedheden. Zelfs de verlosten zijn niet in staat. En de engelen zijn niet in staat om dat goed onder woorden te brengen. Ze zeggen dit: het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen. De kracht, de rijden wijze, sterkte, eer en heerlijkheid. Ze zeggen niet: wij geven u dat. Hier hebt u de kracht en de sterkte, de eer en de heerlijkheid. Nee, ze weten het. Dat kunnen wij u niet geven. Dan zeggen we het maar zo: u bent het waardig om het te ontvangen. Kinderen weten allemaal wel, denk ik, wie heen nog is. En zeker wie Elia is. Dat zijn twee mannen die zijn al met ziel en lichaam in de hemel bij de Heer. He, Elia op een vurige wagen met paarden en Henoch werd weggenomen. God nam hem op. Maar stel dat wij deze mannen nog zouden kunnen spreken en zeggen: wat, hoe groot is dat goed? Ze kunnen het onder woorden niet brengen. Daar is de eeuwigheid voor nodig. Hier, zegt onze catechismus, hebben we er de beginselen van. Er staat in de Latijnse tekst de aanvangen, de beginnetjes ervan maar. Van die eeuwige vreugde. We noemen dat voorsmaken. Voorproeven. En als die al zo adembenemend zijn, als God dat hier op aarde wel eens geeft, hè, van dat goed, een voorproefje en een voorsmaakje. En als dat al zo mezelf buiten mezelf brengt, hoeveel te meer als het volmaakt is. Maar het moet hier wel beginnen. Een kind van God gaat straks niet iets anders doen dan wat hij hier gedaan heeft, hoor. Als het hier nooit in uw leven ertoe gekomen is om te zeggen: hoe groot is uw goed dat u hebt weggelegd voor mij. Dan denk ik dat u straks die lofzang ook niet voort zult zetten. Hier wordt het begonnen. Anders niet voortzetten. Als wij hier niet iets van die verwondering en van die aanbidding en van die ootmoed en die verslagenheid en dat wegzinken kennen, gemeente, dan ook straks niet. Tweede, dus het is een letterlijke redding en uitredding en bevrijding. En een afspiegeling van de geestelijke verlossing en bevrijding van al mijn, staat er in de catechismus, en zijn vijand. Dat zal het ook wezen. Dan zal de Heere mij het voor mij opnemen. Tegenover de duivel. Het zal een bevrijding zijn van de Satan en zijn duivelen. Van de gevolgen. Van de wereld en de wereld zelf. Het zal een verlossing zijn van de eeuwige dood en van de verdoemenis. Hoe dan? Wel, het zal bestaan in een volkomen vergeving van al mijn zonden. Het zal bestaan in een volmaakte ondervinding van de kiezende liefde van God in Christus. Vergeving van mijn verleden zonden. Vergeving van mijn huidige zonden. Vergeving van mijn toekomende zonden en overtredingen. Het zal bestaan in een volkomen gerechtigheid en heiligheid. Het zal bestaan in een volkomen vrijspraak. Op die jongste dag, ten aanschouwen van de hele wereld. Dan zal de Heere zeggen: komt en beërft het koninkrijk. Dan zal hij ze plaatsen aan zijn rechterhand. Dan zal hij openlijk tegenover heel de wereld betalen tonen. Dit zijn degenen voor wie ik mijn leven heb afgelegd. Jesaja 52, dit zijn ze. Dit zijn ze die door het geloof tot mij de toevlucht hebben genomen. En dit zijn ze die hier op aarde zijn verdrukt en vervolgd en gehaat en gesmaad en uitgemaakt zijn. Voor leugenaars en bedriegers en antichristen. Maar dan zal God, dan zal Christus ze vrijspreken en ze in het openbaar erkennen voor de zijnen. Hoe groot is het goed? Dit is het perspectief en het uitzicht van degene die tot de Heere Jezus de toevlucht hebben genomen. Dan zal God de Vader zich openbaren aan heel de wereld als mijn Vader. En Jezus Christus als mijn zaligmaker. En de Heilige Geest als mijn leidsman. Hoe groot is het goed? O God. Dat u voor mij hebt weggelegd, bewaard als een schat. Dan is de hemel mijn huidige bestemming. En het einddoel van mijn reis. Dan ben ik hier op aarde niet meer thuis. Dan ben ik hier op aarde een pelgrim, een zwerver. En dan prijs ik de Heere als Hij mij ervoor bewaart om mij hier te hechten. En dan prijs ik de Heere dat Hij mij hier losmaakt en dat Hij mij hier doet sterven aan alles en een ieder buiten God en Christus. Hoe groot is het goed dat Gij hebt weggelegd als een schat voor mij bewaard. Eeuwig leven in de gemeenschap van God en Christus op een nieuwe aarde. Je zou het zo kunnen samenvatten. Het is God zelf in Christus. Er staat in de Bijbel die tekst. Dan zal God alles zijn in allen. En dat heil, dat is weggelegd, kind van God. Dat is weggelegd, veilig opgeborgen. En bewaard als een verborgen schat in de schatkamers van de hemel. En die schat is al weggelegd van voor de grondlegging van de wereld. Het is namelijk een eeuwig goed. Het is een goed zonder begin. Maar het is ook een goed zonder einde. Het is onmogelijk om met gewone woorden dit goed onder woorden te brengen. Ik kan het niet. Het wordt bewaard in de schatkamer van de hemel. Het is ontworpen, uitgedacht. Allemaal menselijke woorden die hier niet passen. In de schatkamer van Gods eeuwige raad. Waar Gods barmhartigheid, ik heb er vanmorgen iets van gezegd, ik hoop dat u het hebt nagelezen bij Fischer. Maar waar de barmhartigheid van God een uitweg zocht. Tot behoud van zondaren, met behoud van zijn rechtvaardigheid. En die uitweg vond, zoals we vanmorgen hoorden, in de Heere Jezus Christus. En die schat die heeft God al naar buiten gebracht en is al naar buiten gekomen in de volheid van de tijd. Daar hebben we vanmorgen iets van gehoord, van die schat. Hoe God hem geopenbaard heeft 3 jaren lang. En ten volle aan het kruis toen hij riep, volbracht. Hoe groot is uw goed dat u weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Voor uw vrezenden. Voor de tot u de toevlucht nemenden. Voor die mannen en voor die vrouwen. Die waarvan hun leven is. U vrezen. En dagelijks tot u de toevlucht nemen om bij uw schuiling te zoeken. Daar trek ik ook maar weer een les uit. O, jij God vrezende asielzoeker. Want dat bent u, dat is een kind van God. Dat is een asielzoeker. Die is op de vlucht. Die heeft hier beleden geen vaderland meer. Dat is die uit Hebreeën 11. Die zoeken een beter vaderland. En die zoeken een stad die fundamenten heeft. Dit is nou uw eeuwig, tot uw troost zegt hij het. Dit is uw eeuwig en onverliesbare schat en voor u weggelegd. En daar heb je nou het vruchtgebruik van. En dan zeg ik het maar heel plat. En dan maak er dan ook gebruik van dat vruchtgebruik. Neem het er maar van. Het vruchtgebruik. Het staat u vrij. Je hoeft echt niet bang te zijn als je dat vruchtgebruik hier ten volle geniet. Dat er iets in mindering komt op die schat. Integendeel. En hoe haal je er nou het meeste vruchtgebruik uit van die schat? Wel, dat is heel eenvoudig. Dat is door het onderzoek van de schriften. Hier, daar vind je die schat. Die vind je in het woord. Daarom zit je er toch in te zoeken en te graven binnen. En diep je het op. En vanmorgen is je weer iets daarvan toegereikt. Om er het vruchtgebruik van te hebben. Het gelovig gebruik van de sacramenten is het tweede middel. Bidden zonder ophouden. Strijden om in te gaan. Doding van de zonde, van de erfzonde in uw leden. Zoeken wat boven is. En het einddoel in het oog. Dat is het vruchtgebruik hier op aarde. En dan moet je dat ook laten blijken. Als hij nou voor u zo'n schat heeft weggelegd. Zul je dan voor hem ook wat wegleggen? Opsparen? Verzamelen? Om het aan hem te geven? Nee, niet als een soort terugbetaling. Maar de vruchten van het geloof. Hooglied 7 vers 13. De Judaïm geven reuk en aan onze deuren zijn allerlei edele vruchten. Nieuwe en oude. O mijn liefste, die heb ik voor u weggelegd. Hetzelfde woord. Als hij nou zijn eeuwige liefde voor mij heeft weggelegd. Hier er het vruchtgebruik van geeft. Straks me er ten volle in zal delen. Zal ik dan niet wat liefde voor hem wegleggen? O mijn liefste. En wat zijn die vruchten? Heel eenvoudig. Kinderlijke gehoorzaamheid. Wat wilt u dat ik doen zal? Sterven, zei ik, aan alles buiten u. Schade en drek achten alles buiten u. Dat zijn die vruchten, die leg ik voor u weg. Dak- en thuislozen, want dat bent u in feite allemaal. U bent allemaal een ontheemde. U bent allemaal weg uit de gemeenschap met God. De Hof van Eden is voor u gesloten. En de boom des levens, u hebt er geen toegang meer toe. U bent een dakthuisloos en thuisloos, al woon je in een huis van 500.000. Je hebt geen dak boven je hoofd. Als je niet weet... Als dit niet je leven is, hoe groot is toch dat goed dat u voor mij hebt weggelegd. O lieve heren, haast u toch wat totdat ik in het volle bezit ervan komen mag. Want ik houd het zonder dat goed hier niet meer uit. Dak- en thuislozen, zo zwerft u. Net als die vluchtelingen die daar uit Afrika en het Midden-Oosten hier... Zonder dak en thuis over de wereld zwerven. Nou, vanmiddag staat hier voor u de Heer Jezus Christus. En hij biedt u onderdak aan. Hij biedt u ook nog onderdak aan. Hij biedt u een dak aan boven uw hoofd. Waar u veilig bent tegen de vreselijke oordelen van God. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw, dat is heel dichtbij, want de zon schijnt daar bijna recht, loodrecht. Die zal de nacht doorbrengen. Ja, de nacht van het oordeel en de verdoemenis. Als die voor de onbekeerden aanbreekt. In de schaduw, heel dicht bij de Almachtige. Waarom staat u buiten? Hoe komt het dat u nog geen dak boven uw hoofd hebt? Het is niet omdat er voor u geen plek is. Het is niet omdat hij u, zoals het in sommige landen gebeurt, mensen de toegang versperd wordt als asielzoeker. Geen sprake van. Hij zet vanmiddag de deur naar zijn asiel wagenwijd open. Je hoeft echt niet langer op straat te slapen. Dat wil zeggen, bloot te staan aan de toorn van God. In het huis van mijn vader zijn een heleboel vertrekken. Er is plaats bij mij. Op de valreep. Of er volgende week zondag of er woensdagmorgen nog plaats is. Dat weet ik niet. Want de Heere kan u tussen nu en de volgende preek wegnemen. En dan geen dak boven het hoofd. Geen thuiskomen bij God. Dit goed eeuwig te moeten missen. Nee toch! Als hij toch hier voor u staat en de deurwagen wijd openzet. En u hoeft er niet aan te twijfelen. Of hij het met u meent. Want hij heeft de beloften hier aan uw voorhoofd nota bene 3 keer verzegeld. Lees uw doopformulier vanmiddag nog maar eens een keer. Dit is de Heere Jezus voor u. Hier staat hij. In zijn handen de schat. Waar we wat van gezegd hebben, vanmorgen en vanmiddag. En die schat die wil die kwijt, nu en hier in Scherpenisse. Nou. En die schat die neemt u nu aan, of u verwerpt nu die schat. En dan is uw oordeel recht. Vaardig. Wie dorst heeft, daar eindigt de Bijbel mee, en ik ook. Die dorst heeft, ja dan staat er, die komen, maar dat staat er niet in het Grieks. Er staat een bevelvorm. Wie dorst heeft, kom. Bevel. En wie wil, niet nemen, het wordt je niet aangeraden of geadviseerd. Nee, er staat weer een bevelvorm. Wij kennen dat niet, maar in het Grieks kan dat. En die wil, neem. Van het water des levens ontbied. Hoe dan? Dat is u vanmiddag verkondigd. Door de toevlucht te nemen. Vluchten. Dat wil zeggen in de binnenkamer op de knieën. Als een verloren mens. Aanvaarden dat je dak en thuisloos bent en in de hel hoort. Aanvaarden. En ondertussen. Zone David, ontferm u mijner. Ik kan het ook anders zeggen. Heel eenvoudig. Die schat houden. Voor, ja, wat hij is, dat is natuurlijk niet goed. Voor wie hij is. En de gever voor betrouwbaar. Kom. Alsjeblieft, zegt hij vanmiddag. Gemeente van Scherpenisse. Laat mij niet zitten met mijn schat, opdat ik hem niet uit uw midden wegneem. Amen. We gaan zingen ervan. Psalm 27, 27, het derde vers. Over die schuilplaats. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Dat ziet natuurlijk op de tempel, zoals zo'n vluchteling naar de tempel vluchtte. Maar u hebt wel begrepen dat daar nog een laag onder zit. 3 van Psalm 27. Laten we de Heere erkennen voor zijn goedheid die hij ons vandaag heeft bewezen. Wat heeft u Heere toch bewogen om vandaag de niet onder woorden te brengen schatten, eeuwigheidsschatten uit te stallen? En ons te bewegen om ze door het geloof in ontvangst te nemen. Heren, Alsjeblieft. Bewaar uw kinderen ervoor en verlos ze van het ongeloof om er geen vrucht gebruik van te maken en u daarmee een groot verdriet te doen. Maar laat ze door het geloof. En dan klinkt het plat, heren, maar dan begrijpen we het allemaal. Laten ze het door het geloof ervan nemen. Want dat hebt u toch zo graag. U wilt toch niet dat ze gebrek lijden? Moet u niet van velen van hen zeggen, wat zijt ge mager? Moet u niet van sommige van uw kinderen zeggen, ik heb u al zo lang niet gezien aan mijn troon? Heren, zegen het. En vergun ze dat grote perspectief, dat uitzicht. Die onverderfelijke, onbevlekkelijke. Eeuwige erfenis. Van dat ze hier niet meer thuis zijn. En heren, die dat geloof nog niet hebben. U werkt het door de prediking van het evangelie. Door middel van het woord. O, alstublieft. Wil die daklozen, die thuislozen. Die hier maar rondzwalken en zwerven. Op weg naar hun eeuwig verderf. Alsjeblieft, treffen, raken. Met uw woord, vandaag en woensdag en volgende week zondag. En als het lezen aan tafel. Doe ze beseffen. Geen dak boven het hoofd. Geen bescherming tegen uw brandende toorn, opdat ze het op een lopen zullen zetten naar u, Heer Jezus, toe. Die vanmiddag hebt gezegd, hier sta ik, wachtend om ook u genadig te zijn. O God, dat er toch niemand u laat zitten met die schat. Met die woning. Met die ruimte. Die er bij u is. Heren, werk na. Werk door. Werk bekering. Werk geloof. En ga zo met ons van hier naar huis de week die begonnen is weer in. Sterk ons tot onze taken, werkzaamheden. Waak over de gemeente, neem niemand onverzoend weg. En heb dank voor uw bewezen goedheid aan ons onwaardigen. Aanvaard onze schamele dank, om Jezus wil. Amen. Nou, van die goedheid gaan we nog één keer zingen uit Psalm 118. Het eerste vers. Laat ieder zeer een goedheid loven. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Laat Israël nu Gods goedheid loven. En dan komt het woord nog een keer, twee keer aan de orde. De dichter kan het niet op. Ik hoop dat u het ook niet op kunt. 118, het eerste vers.
Thank you.
ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, die zij en blijven met u en jullie allen. Amen.